Van harte welkom, broeders en zusters, maar ook gasten. Er zullen vandaag wat meer gasten waarschijnlijk ook zijn. Ik hoop dat de boodschap ook voor jullie toegankelijk is en bemoedigend is. En dat je begrijpt, door middel van wat we vandaag zullen bespreken, wat de waterdoop inhoudt. We beginnen vandaag te lezen Matteüs hoofdstuk 3, vers 1 tot 17. En ik zou jullie willen vragen, voor zover mogelijk, om erbij te gaan staan. En als je een Bijbel hebt, lees dan mee. Matteüs hoofdstuk 3, het hele hoofdstuk, dat is vers 1 tot 17. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Vers 4, deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Let op, terwijl ze hun zonde beleden. Vers 7. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, allerige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en denk niet bij uzelf dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Vers 12. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en u komt naar mij? Maar Jezus, vers 15, antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. Vers 16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Amen. Amen. Laten we bidden. Vader, we komen tot u deze ochtend in de naam van uw heilige, kostbare zoon, Jezus Christus, de Messias. Heer, we willen u danken voor deze mooie dag, Heer, waarop we mogen dopen in water. Heer, we willen u ook bidden dat deze tijd in uw woord mag bijdragen tot, Heer, een groei in kennis van wie u bent. Zowel voor degenen die misschien nieuw zijn hier, als voor de mensen die hier bekend zijn. Heer, en dat u door uw Heilige Geest tot onze harten zult spreken en zult laten zien, Heer, wat de waterdoop symboliseert, wat het betekent en waarom het belangrijk is. Waarom u het geboden hebt. Wilt u ons zo leiden in Jezus' naam, tot eer van uw naam, Vader. Amen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Het zou kunnen zijn dat jij denkt, en dat dacht ik ook, dat de waterdoop begon bij Johannes de Doper. Dat als het ware 2000 jaar geleden Johannes de Doper als profeet begon mensen te dopen in water. Hoeveel van jullie denken dat? Dat hij het als het ware heeft uitgevonden, of in elk geval dat hij de eerste is die onder leiding van de Heilige Geest dat begon te doen. Wie denkt dat? Niemand? Was ik de enige die dat dacht? Er zijn namelijk ook één broeder hier met mij, dat is fijn. Het is inderdaad zo dat er geen eerdere profeten waren dan Johannes de Doper, die mensen opdroegen om zich te bekeren en te laten dopen in water als symbool van die bekering. Maar tegelijkertijd was het voor Joden niet iets wat compleet uit de lucht kwam vallen. Er is in de Talmud en in de Joodse traditie zoiets dat heet mikwa. Wie heeft er wel eens gehoord van mikwa? Toch best wel wat handen. En mikva, dat betekent levendig of bijeengebracht water. Het is een aanduiding van een Joods waterbad, maar ook een Joods ritueel. En we hebben aanwijzingen dat dat er ook in de tijd van de Heer Jezus en de tijd van Johannes de Doper en de 2 eeuwen daarvoor, of minimaal de 100 jaar daarvoor, ook een praktijk was onder de Joden, de praktijk van mikva. Het was een aanduiding van een belangrijk reinigingsritueel in het Jodendom. En van het bad wat daarvoor gebruikt werd. Als je leest in het Oude Testament Leviticus hoofdstuk 15, dan vind je daar bijvoorbeeld gebruiken waarbij de man na bepaalde handelingen zich weer moest reinigen om zich klaar te maken om contact te maken met de tempel van de Heere God. Hij moest zich reinigen na seksueel contact, maar ook de vrouw rondom haar menstruele cyclus moest zich reinigen door middel van water. Dat is iets wat geleidelijkerweg ook verbonden werd met het bad van mikwa. Maar niet alleen dat, het was ook, en dat werd uiteindelijk de belangrijkste toepassing van mikwa, het werd het gebruik om niet-Joden die wilden toetreden tot het volk Israël, om die 3 rituelen te laten ondergaan. En dat zie je in de Talmud. En dat zijn deze 3 rituelen. Allereerst besnijdenis voor de mannen. Dus als jij als niet-Jood wilde toetreden tot het volk Israël, dan moest je je laten besnijden. Dat heet Brit Mila. En dat is tot op de dag van vandaag de praktijk onder de Joden, maar ook in de tijd van de Heer Jezus. Ten tweede, en dat is wat veel mensen misschien niet weten, moest de heiden die wilde toetreden tot het Joodse volk, naast besnijdenis, zich onderdompelen in een ritueel bad. En dat noemen ze Tevila. Tevila is het woord voor het ritueel, en dat deden ze in een mikwa, in een waterbad. Er waren bepaalde voorschriften voor zo'n waterbad die de rabbies hadden opgesteld. Iemand moest zich er volledig in kunnen onderdompelen. Dat is 1. Oorspronkelijk moest zo'n mikwa 1,20 meter diep zijn en de hoeveelheid water moest minstens 250 of 1000 liter zijn. En ook vandaag de dag in Nederland zijn er mikwa's, of ze zeggen mikwaot, waar je dat kunt doen als je wilt toetreden tot het Jodendom. Je hebt er in Amsterdam 3. Er is er in Enschede, in Den Haag, in Rotterdam, Tilburg en Utrecht. Dus, Johannes de Doper heeft dit in zekere zin niet bedacht. En hij is ook niet de eerste die bezig was met een doop in water als een reinigingsritueel. Maar je kunt je voorstellen, ik hoop dat dat tot je doordringt, wat een aanstootgevend iets het was dat Johannes de Doper kwam tot zijn volksgenoten, tot de Joden, en tegen hun zei, je moet je bekeren en je moet gedoopt worden. Het was als het ware alsof hij zei, je hoort er niet bij. Ondanks dat je een Jood bent, is het nodig dat er een diepe, diepe reiniging ondergaan wordt, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij. En voor de Joden was hun volk het Koninkrijk. Maar Johannes zei als het ware, nee, er komt een koninkrijk in Christus Jezus, de Zoon van God, en je moet je dopen ter voorbereiding op zijn komst. Johannes de Doper maakte de weg gereed. Ik wil nadenken over de tweeledige betekenis van de doop. Want de doop is een symbolische handeling. Ik hoop dat je dat begrijpt. De doop ook van Johannes de Doper en de doop in het Jodendom van mikwa is niet iets wat daadwerkelijk iets bereikt in de zin van je zonde wordt afgewassen. Het is niet zo dat straks in dit water de zonde van mensen achterblijven. Het is een symbolische handeling die een diepe geestelijke realiteit laat zien. En wat het symbool precies betekent, is tweeledig. En we beginnen om de christelijke doop, het symbool van christelijke doop te begrijpen, beginnen we te kijken naar de waterdoop van Johannes. En vervolgens zullen we zien hoe de christelijke doop eigenlijk een verdieping is van de doop van Johannes. Wat betekende de doop van Johannes? Wel, het betekende, en dat is de meest voor de hand liggende betekenis, dat de mens gereinigd moest worden. Het was de noodzaak tot reiniging. Het had te maken met zondebesef. Het had te maken met een erkenning. Heer, ik sta niet recht voor u. Ik heb een probleem. Ik moet gereinigd worden. Ik heb het nodig om gewassen te worden. En dat is de kernboodschap waar het evangelie mee begint. Romeinen 3 vers 23 zegt, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Het maakt niet uit of dat je in een religieus gezin bent opgegroeid. Het maakt niet uit of dat je in een niet-gelovig gezin bent opgegroeid. Het maakt niet uit of dat je Jood bent of heiden. Maar de boodschap is, je bent een zondaar en je hebt bekering nodig. Dat is het begin van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat was een aanstootgevende boodschap die Johannes uitsprak naar Joden. Niet alleen de heidenen, maar jullie moeten gereinigd worden. Jullie moeten je dopen. Er is voor de Jood ook een associatie met het begin van de schepping. Want we lezen in Genesis hoofdstuk 1 dat de aarde begon als een waterbol, gevuld met water. Dus de associatie voor de Jood met het waterbad, met de doop in water van Johannes, was die van het begin. En het betekende dan ook een nieuw begin. Niet alleen reiniging, maar een nieuw begin in je leven. Er was verder een associatie in het Oude Testament met het oordeel in de tijd van Noach. Waarbij God de wereld oordeelde met water. We kennen allemaal het verhaal van de ark. Maar in zekere zin was het dus ook de erkenning, als jullie dopen in de doop van Johannes, Heer, ik verdien het oordeel. De doop was passief. En dat is een verschil met de mikva uit het Oude Testament. Als je kijkt naar het reinigingsritueel van mikva, ook vandaag de dag. Wie heeft wel eens zo'n bad gezien trouwens? Toch wel wat handen. Dat is heel moeilijk te onderscheiden van een doopbad in een christelijke kerk, hè? Lijkt er heel erg op. En het verschil is wel dat de mikva is iets wat de Jood eigenlijk ook zelf kan doen. Hij kan zelf naar dat bad gaan. Er zijn bepaalde voorschriften. Maar hij kan in principe zelf het water intreden en zichzelf daarin onderdompelen. En dat was niet zo met de doop van Johannes de Doper. Johannes de Doper doopte mensen. De mensen moesten zich overgeven aan Johannes, die hun als het ware onderdompelde, geheel, en vervolgens weer ophief uit het water. Daar is natuurlijk wel een beetje vertrouwen voor nodig, toch? Want in theorie zou Johannes ook gewoon kunnen zeggen, nou, ik mag jou niet, jij gaat wel onder, maar je komt niet meer boven. Het was een overgave. Het was iets passiefs. Het was de erkenning dat jouw bekering niet alleen een belijdenis was van zonde, maar ook een belijdenis van ik heb iemand anders nodig. Zie je wat een rijk symbool de doop in water al was in de tijd van Johannes. Daarnaast was het een publiekelijk symbool. Het was niet iets wat je in een privé situatie deed. Oh, ik laat me dopen. Johannes, kom even bij mij thuis langs. En dan kun je mij misschien even dopen. Dan weet niemand ervan af. Maar dan is tussen jou en mij eventjes duidelijk van, ja, ik ben eigenlijk een zondaar en ik heb die doop wel nodig. Maar, hè, maar hang er niet aan de grote klok, Johannes. Dat was niet de waterdoop. De waterdoop van Johannes was publiekelijk. Hij deed het in de Jordaan. Dus met andere woorden, iedereen die gedoopt werd, was zichtbaar voor al die andere mensen. En beleidde naar al die andere mensen toe, ik ben een zondaar voor God. Het was in die zin een hele eerlijke stap die veel vroeg van degene die die stap zette. En dat is dan ook een belangrijke betekenis van dit symbool. Ben jij bereid om eerlijk te zijn naar God toe en te zeggen, Heer, ik ben een zondaar. Heer, ik heb vergeving nodig. Heer, ik verdien het niet. Ik heb u nodig. Dat was een voorwaarde om je te laten dopen met de doop van Johannes. Het was dat je eerlijk werd naar God toe. En dat was ook precies het doel wat God ermee had. Daarnaast was de doop alomvattend. Ook de doop van Johannes. Je kon niet zeggen, nou, ik was mijn handen wel erin, maar ik wil niet geheel onder. Of, ja, ik was mijn hoofd wel, maar mijn lichaam, dat is niet nodig. Nee, de doop van Johannes was een onderdompeling. Baptizo in het Grieks. En dat betekent niks anders dan dat iemand geheel onder water ging. Geen besprenkeling, lieve mensen. Geen besprenkeling. Dat was niet wat Johannes deed. Wat Johannes deed was onderdompeling. De mens ging geheel en al onder. En dat symboliseert dat wij een probleem hebben met de zonde, wat niet alleen maar een klein probleem is of een gedeeltelijk probleem. Het is niet dat je een paar dingen in je leven hebt gedaan die zondig waren. Je bent geheel en al verontreinigd door de zonde. Dat is wat de Bijbel leert. De mens heeft een zondig hart, een zondige natuur. De zonde is alles doordringend, allesomvattend en al ons denken, handelen en willen is door de zonde beïnvloed. Het probleem gaat zo diep dat de waterdoop ook vereist dat de persoon als geheel onder water ging. Dat is ook een betekenis van de waterdoop. Het was een erkenning, want Johannes de Doper predikte dat het oordeel van God zou komen. Het was een erkenning van de mens. Ik heb een probleem als dat oordeel er straks is. Ik kan niet staan voor deze heilige God, want mijn leven is niet recht voor hem. De doop was geen letterlijke reiniging. Het was een symbolische reiniging. Het was een bede van een goed geweten naar God. Dat lezen we ook in 1 Petrus 3 vers 21. Daar staat het tegenbeeld daarvan, de doop. Behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als een vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Ik hoop dat je ziet dat al de waterdoop van Johannes een heel rijk symbool was. Een heel rijk symbool. Maar de christelijke doop is meer dan de waterdoop van Johannes. En dat is belangrijk om te beseffen. Het is niet minder dan de waterdoop van Johannes. Het is meer, het is een verdieping van de waterdoop van Johannes, maar het verhaal gaat verder. Het verhaal gaat verder. Overigens zie je ook dat de Farizeeën en de Sadduceeën de neiging hadden om te zeggen, maar Johannes, wij zijn toch kinderen van Abraham? En daar kun je ook zien dat mogelijk die associatie met heidendom en de mikwa als reinigingsritueel om toe te treden tot het jodendom, de associatie was die ze hadden. Zeiden Johannes, je kan wel heidenen dopen, maar waarom zou je ons dopen? Wij zijn kinderen van Abraham. En Johannes die anticipeert daarop en zegt, hey, zeg niet bij jezelf dat je kinderen bent van Abraham. Dit probleem gaat dieper dan je vleeselijke afkomst. Dit probleem is een probleem van het hart. Maar ik heb gezegd, het verhaal gaat verder. Er is iets diepers wat nodig is dan de doop van Johannes. Er is iets diepers dat nodig is dan slechts bekering of een erkenning dat je een zondaar bent. En dat erkent Johannes al. Hij zegt in vers 11, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben er niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dit is vaak een verkeerd begrepen tekst. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben er niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Lieve mensen, Johannes erkent dat zijn doop incompleet is. Dat zijn doop niet het kernprobleem oplost. Dat je je weliswaar kunt laten dopen in water, maar het verandert je niet. Je zou als het ware elke dag je opnieuw kunnen bekeren, elke dag je opnieuw kunnen laten dopen, maar het probleem van de mens voor God is daarmee niet opgelost. Want de mens is ten diepste geneigd om opnieuw te zondigen en daarmee opnieuw onder het oordeel van God te komen. Misschien herken je deze spiraal in je leven. Van bekering en weer opnieuw vallen. Bekering en weer opnieuw vallen. Je weet dat je een zondaar bent, dat je bekering nodig hebt, maar steeds opnieuw val je. Er is meer nodig dan bekering. Er is een diepere nood. Er is reiniging nodig van het hart. Er is een nieuw hart nodig. En dat is aangekondigd in Ezechiël 36. Daar staat de profetie in 25 van de Heere. Hij zegt, ik zal rein water op u sprenkelen. En u zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Vers 26, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepaling in acht neemt en ze houdt. Dat is de doop met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest betekent dat slechts water niet genoeg is. Maar wat nodig is, is reiniging van het hart. De Heer Jezus is gekomen om te dopen met de Heilige Geest. Dat is niet een extra, lieve mens. Dat is de kern van de zaak. Dat is wedergeboorte. Dat is wat er moet veranderen. Als je je afvraagt, broeder Chris, weet je zeker dat de waterdoop van Johannes niet gewoon genoeg was? Dan zeg ik, laten we naar Handelingen 19 gaan. We vinden in Handelingen 19 wat discipelen in Efeze. En dan staat er, het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen gedeelte van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan. En hij zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Vers 3. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. En let op wat de reactie is, vers 4. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. Dit waren niet discipelen van de Heer Jezus, die slechts gedoopt waren met het doop van Johannes. Dit waren discipelen van Johannes, die zich hadden laten dopen met de doop van Johannes, die het evangelie nog niet gehoord hadden. En dat wordt gepredikt door Paulus. Hij zegt, vers 5, nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken in vreemde talen en profiteerden. Zie je, de waterdoop van Johannes is niet het enige. Er is een verdieping gekomen in de betekenis van de doop met de komst van de Heer Jezus Christus. En daar wil ik mee afsluiten. Want dan komen we in die versen vanaf vers 13. In Matteüs hoofdstuk 3, daar staat... Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Ik hoop, lieve broeder, lieve zuster, lieve gast, dat je begrijpt hoe problematisch dit was. Dat de Heer Jezus, de volmaakte Zoon van God, de zondeloze mens, komt tot Johannes de Doper en wil zich laten dopen. Ik denk dat wij niet beseffen hoe problematisch dit was in het geweten van Johannes de Doper. Want wilde hij het doen? Nee, hij wil het niet doen. Lees goed wat er staat. Vers 14. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden. Want, hij zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Stel je voor, deze profeet, deze man van God. De Heer Jezus zegt, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper. En zelfs deze man... Misschien dat er niemand in zijn tijd zo heilig leefde als hij, zo zuiver was als hij. En zelfs deze man zegt, Heer, ik ga u niet dopen, want ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. En wat zegt de Heer Jezus dan? Klopt, Johannes. Ik ben de Heilige Zoon van God. Ik heb de doop van bekering niet nodig. Ik heb geen zonde om te belijden terwijl ik onderga in het water. Ik heb het niet nodig. Dat is niet wat de Heer Jezus zegt. Wat zegt de Heer Jezus? De Heer Jezus zegt, laat het nu gebeuren. Ik denk dat wij niet beseffen wat hier gebeurt. Dat het niet tot ons diepste doorgedrongen is wat er hier gebeurt. Wanneer de Heer Jezus zegt, laat het gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het hem toe. Stel je voor, hè, wat het beeld hier is. Al die mensen daar in de Jordaan. Allemaal zondaren. Allemaal gaan ze onder. Terwijl ze hun zonde belijden. En dan komt daar het zondeloze lam van God. En hij zegt, ik wil ook ondergaan. En Johannes zegt, nee. Je bent zuiver. Je bent puur. Ik moet door u gedoopt worden. En de Heer Jezus zegt, laat het gebeuren. Wat betekent dat? Nou, je zou kunnen zeggen, ja, de Heer Jezus, hij is mens geworden zoals wij. Dus hij onderging dezelfde doop om alle gerechtigheid te vervullen. Hij moest onder de wet, net als wij, gehoorzaam zijn. Maar ik denk dat hier iets diepers gaande is. Lieve broeder, lieve zuster, lieve gast. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, wil zich associëren, wil zich identificeren met de zondaren zoals jij en ik. Dat is waarom hij zich laat dopen. Daarom gaat hij onder in het water wat bestemd was voor zondaren. Stel je toch eens voor hoe de mensen van een afstandje moesten kijken naar de Heer Jezus die daar het water in gaat. En begonnen te denken, oh, dat is dus gewoon een zondaar zoals wij. Iedereen dacht, de Heer Jezus, hij is gewoon een zondaar zoals wij. Hij heeft net zoals wij de doop nodig. Snap je dat dat een bepaalde vlek op zijn reputatie stelde? Snap je dat dat iets ondermijnde aan wie hij was? Snap je dat dat de reden was dat Johannes het niet wilde, want hij ging rond en hij zei, dit is het lam van God dat de zonde zal wegnemen. En nu blijkt het smetteloze lam zelf de doop van bekering nodig te hebben. Johannes zei, ik doe het niet. En toch zegt de Heer Jezus, het moet. Het is nodig. Waarom doet de Heer Jezus het? Omdat hij de kapitein van zondaren wilde worden. Omdat hij zich identificeert met jou in je zonde. Omdat hij jouw vertegenwoordigend hoofd wilde worden. Daarom ging hij onder in hetzelfde water. De Heer Jezus wees met zijn doop reeds vooruit naar datgene wat zou gaan gebeuren op Golgotha. Waar hij als het ware ook ondergedompeld werd in de dood. En is opgestaan uit de dood. Niet voor zichzelf, maar voor zondaren. Zondaren van wie hij het vertegenwoordigend hoofd is geworden. Zeg je broeder Chris, wat betekent dat vertegenwoordigend hoofd? Dat vind ik een heel moeilijk woord. Dat is het niet. Als je kijkt in de samenleving zie je heel vaak dat als er bij een bedrijf dingen misgaan, dat wie uiteindelijk opstapt? Wie stapt er op in het bedrijf? De directeur, het hoofd. Hij is niet degene die de fout heeft gemaakt meestal, maar hij zegt, ik ben eindverantwoordelijk voor alles wat er mis is gegaan in mijn bedrijf. Ik stap op. Hey, en zelfs vaak zie je dat de personen die wel de fout hebben gemaakt, gewoon blijven zitten. En dat is iets wat wij accepteren, zowel in de politiek als in de geneeskunde. Als ik als arts eindverantwoordelijk ben voor een behandeltraject, dan kan er iets misgaan en iemand anders heeft de schuld gaan, maar ik ben eindverantwoordelijk. Ik krijg de klacht. Ik draag de straf uiteindelijk. Dat is vertegenwoordigend hoofdschap. En dat is wat Jezus communiceert met zijn doop in het water. Ik ben niet bang om mij te identificeren met jullie. En voordat je begint te denken dat de Heer Jezus een zondaar is zoals wij, meteen wanneer de Heer opkomt uit het water, komt er een stem uit de hemel en zegt, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Mocht er enige verwarring zijn dat de Heer een zondaar is zoals wij, is het de Vader die getuigt van zijn zoon en zegt, let wel op, hij is niet zoals jij. Je hebt hem nodig, maar hij is niet zoals jij. Hij identificeert zich met jou, maar hij staat niet op gelijke hoogte met jou. Hij is jouw redder. Hij is degene die je nodig hebt. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 18, zoals door één overtreding, namelijk die van Adam, de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Ik ga afsluiten, maar als je leest in Romeinen hoofdstuk 6, dan zie je wat dit betekent. Wanneer jij je straks laat dopen, of misschien in de toekomst, dan is het niet slechts een doop van bekering, maar dan is het een doop in de naam van de Heer Jezus Christus. Waarmee je zegt, ik moet gedoopt worden in Hem. De geestelijke realiteit daarvan heeft zich al voltrokken in wedergeboorte, maar de symbolische realiteit is, ik moet mij identificeren met Hem. Hij heeft zich geïdentificeerd met jou. En dat betekent, lieve broeder, lieve zuster, dat niet alleen zijn oordeel jouw oordeel is geworden, dat niet alleen zijn dood jouw dood is geworden, dat je gerechtvaardigd bent, maar het betekent dat zijn zegeningen ook jouw zegeningen zijn geworden, omdat hij als vertegenwoordigend hoofd jouw baas is, jouw heer is. En alles wat hij verdiend heeft, geeft hij aan jou. En daarom is dit zo belangrijk wat er volgt. Want wat gebeurt er? Misschien heb je dit nooit zo gelezen, maar ik hoop dat je het vandaag ziet. Er staat vers 16. Nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En daar zit als het ware een symbolische vooruitwijzing naar zijn opstanding. En zoals hij is opgestaan, zo zal ook jij opstaan. In het symbool van de doop wordt dat alreeds gecommuniceerd. Niet alleen dat, er staat, de hemelen werden voor hem geopend. Maar als hij jouw vertegenwoordigend hoofd is, dan zijn de hemelen ook voor jou geopend. Zeg je broeder Chris, ik ben een zondaar. Ja, maar jouw vertegenwoordigend hoofd heeft betaald voor die zonde. Als je in hem bent, dan is de hemel ook voor jou geopend. In Christus. Dat is wat Paulus zegt, wanneer hij het heeft over in Christus. Heeft hij ons alle zegeningen gegeven. Wat betekent dat? Dat betekent, hij is jouw vertegenwoordigend hoofd. En alles wat hij verdiend heeft, heeft hij aan jou gegeven in hem. Het is niet iets mystieks. Het heeft te maken met rechtvaardiging. Het heeft te maken met vertegenwoordiging voor de troon van God in Christus Jezus. Maar niet alleen de hemelen werden voor hem geopend. En dus ook voor jou. Maar hij zag de geest van God op hem neerdalen. En lieve broeder, lieve zuster, dat is de belofte in Christus Jezus. Dat wie in Christus is, ontvangt de Heilige Geest. Ontvangt daarmee een nieuw hart. Ontvangt daarmee kracht om anders te leven, om heilig te leven. Een veranderd leven is ons beloofd. En tot slot lezen we daar vers 17. Een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En lieve broeder, lieve zuster, ik hoop dat je dit begrijpt. Dat is wat God ook zegt over jou, als je in Christus bent. Diezelfde Vader die vanuit de hemel getuigt, dit is mijn zoon. Als jij in Christus Jezus bent, getuigt de Heilige Geest hetzelfde van jou. Dit is mijn kind. Dit is een kind van de Vader. Dit is mijn geliefde kind. In Christus is ons alles gegeven wat Christus verdiend heeft. Ik ga afsluiten. Maar ik wil nog één bemoediging geven en dat is, De bemoediging die we vinden in Matthäus 28. Mocht je zeggen, ja, maar de waterdoop was dus vooral voor Joden. Nee. De waterdoop is iets wat de Heer Jezus als gebod heeft nagelaten aan zijn apostelen. Er staat in Matthäus 28 vers 18. Mij is gegeven, zegt de Heer Jezus, alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Weet u wat dat betekent? Broeder, zuster, gast. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat de Heer Jezus hier nu is. Hij is nu hier. Wat wij hier doen is iets wat Hij bevolen heeft te doen. En Hij is hier. Hij zegt, mij is gegeven alle macht. Ik ben met u. Tot wanneer? Tot de voleinding der wereld. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Niet alleen Joden, al de volken. En doop hen. En dat is wat we vandaag gaan doen. Ik hoop dat je ziet dat de doop zelf niet zozeer de realiteit is van verlossing. Maar het is een symbool wat laat zien wat die verlossing in Christus betekent. Laten we samen bidden. En dan zullen we doorgaan naar het volgende deel. De doop zelf. Vader, ik wil u danken voor dit rijke symbool van de waterdoop, wat u hebt gegeven. Allereerst via Johannes de Doper, een doop van bekering. Maar vervolgens ook in Christus Jezus, met het evangelie, een doop in identificatie met onze redder, met onze verlosser. Heer, dank u wel voor die doop. En ik wil u bidden, Heer, dat een ieder die vandaag gedoopt zal worden, Heer, ook vervuld mag zijn van de Heilige Geest. En een leven zal leven tot eer en glorie van uw naam, Heer. Dank u wel dat u, Heer Jezus, de kapitein wilde worden van zondaren. En de straf wilde dragen voor ons. Maar dank u wel, Heer, dat het daar niet eindigt. Maar dat met uw opstanding, Heer, alle zegeningen die u hebt verdiend. Dat u die geeft aan ons mensen die het niet hebben verdiend, Heer. De gave van de Heilige Geest. De gave van een opstandingsleven in heiligheid. De gave van een lichamelijke opstanding die nog zal komen met uw komst. Heer, dank u wel voor alle gaven en alle zegeningen in Christus Jezus. Dank u wel, Heer. Amen.